We zijn al een tweetal avonden vooral bezig geweest om in het evangelie van Matteüs te kijken naar hoe de Heer Jezus zijn discipelen heeft voorbereid op de tijd die aan zou breken wanneer hij bij hen weg zou gaan. En wat er daarna ook zou gebeuren met het aantal discipelen, dat zal niet beperkt te blijven tot de 11 waarmee hij na de opstanding zou verder gaan. Toen waren het al gauw 120. Op de Pinksterdag 3000 en zo groeide het aantal discipelen. Maar we hebben gemerkt in de vorige keer dat die groei niet altijd betekent dat elke die zich een christen noemt ook werkelijk een wedergeboren christen is. Maar dat er ook heel wat kaf tussen het koren zit of dodelijk onder de tarwe. Maar dat het allemaal doorgaat, deze ontwikkeling, totdat de Heer gaat komen. Als hij aan het einde is gekomen van zijn openlijke diensttijd, dan gaat hij nog eens heel uitvoerig in op wat er gaat gebeuren wanneer hij terugkomt. En dat allemaal naar aanleiding van de vraag die de discipelen stellen in Matteüs 24 over: Heer, kijk eens wat een prachtige gebouwen, die tempel. Dan staan ze op de Olijfberg en dan kijken ze zo neer op die tempelcomplexen. En dan gaat de Heer hen uitleggen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, die niet zal worden afgebroken. Maar er gaat daarna een tijd komen die uitmondt in zijn verschijning. Even terug naar het overzichtje waar we al vaker naar hebben gekeken. De grote momenten als het gaat om de Heer Jezus, zijn komen hier op aarde en zijn hemelvaart na zijn kruisiging vanaf de Olijfberg. Het ontstaan van de gemeente van God, bestaande uit gelovigen, uit Joden en heidenen. En die gaat tot de dag van vandaag door, totdat hij komt. En dat is dan wat we dan wel noemen de opname van de gemeente. Als wij met alle ontslapen gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, zo zullen wij altijd met de Heer zijn. En daarna gaat op aarde er een geweldig werk beginnen in Israël. Dat wordt een geestelijk werk van waaruit weer een geweldige boodschap de wereld in gaat klinken. En velen zich voor gaan bereiden op de komende Messias in Israël en ook daarbuiten. En die komende Messias, dat is dan de Heer Jezus die met ons gaat komen, wat we dan wel noemen zijn verschijning, waarbij zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en wij met hem gaan regeren de 1000 jaren. Meerdere schrijvers van het Nieuwe Testament wijden daarover uit. Die hele periode, dat noemen we dan het Koninkrijk van God. Nou, en even naar Matteüs 24, voordat we naar hoofdstuk 25 gaan, even heel kort aanstippen, hoewel ook dat hoofdstuk meer dan een avondvullend programma is. De vraag die de discipelen stellen in vers 2, op die gebouwen van de tempel wijzende, ziet u dit alles? En dan komen er nog eens twee vragen in vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze tekenen, deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Nou, het eerste wat de Heer dan gaat zeggen is: kijk uit in vers 4 dat niemand u misleidt. Kortom, dat is waarschuwing nummer 1 waaraan je moet merken dat er iets niet helemaal klopt. Want er zijn nogal wat geluiden die gaan over dat wat zich in de toekomst gaat afspelen. En de Heer waarschuwt bij voorbaat: geloof niet al die geluiden. Er zijn een paar dingen die kunt zien in vers 5 tot 14. Namelijk, ik noem er een paar in vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Let op, word niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Met andere woorden, als die dingen zich aandienen, dan ben je nog niet in de eindtijd aangekomen. En vervolgens in vers 7, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen hongersnoden, aardbevingen en zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën. Dan ben je nog maar in een beginstadium van wat hierna wordt beschreven als de echte eindtijd. En die eindtijd begint in vers 15, wanneer de Heer Jezus wijst op een profetie van Daniël. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten. Laten dan zij die Judea zijn vluchten naar de bergen. Nou, dat boek van Daniël, die 3,5 jaar die daar worden beschreven, die worden door Daniël gezien als een 70 weken, waarvan er al 69 zijn vervuld. 1 week staat nog te gebeuren. Halverwege die week, waarin er een geweldig verbond wordt gesloten tussen de leider van Israël en een grote buitenlandse mogendheid. Halverwege die week komt er op de heilige plaats, dus op de tempelplein, een gruwel te staan. Een afgodsbeeld. Het begin, het openlijke signaal van de, wat we zouden kunnen noemen, de wereldreligie. De antichrist. Nou, die tijd, die gaat inderdaad komen. We merken al een beetje dat we daar naartoe groeien. Maar, zegt de Heer dus, let op dat niemand je misleidt, want het is nog niet het einde. Het einde komt pas, naar onze bescheiden mening, wanneer wij als gemeente zijn opgenomen en hier op aarde niet alleen een werk van Gods geest gaat beginnen in Israël, maar ook Satan volledig de regie gaat krijgen door op aarde te worden geworpen aan het begin van die 3,5 jaar. Maar goed, u voelt wel aan, dat kan ons vanavond helaas niet bezighouden. Dat hebben we vorige keren besproken toen wij nadachten over het boek Openbaring. Het is allemaal op de website nog te downloaden, om het maar eens even weer netjes Nederlands te zeggen. In vers 21, dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is. Vandaar dat die periode van 3,5 jaar ook wel de grote verdrukking wordt genoemd. Daarna, in vers 29, er stond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. Allemaal dingen die er dan gaan gebeuren. De maan haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen wankelen. Allemaal dingen die na die 3,5 jaar van verdrukking gaan gebeuren. Namelijk vlak voordat de verschijning van de Heer Jezus gaat plaatsvinden. En zo eindigt de Heer die hele lange toespraak, die we nu even kort samenvatten, met te zeggen in vers 36... Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader. Dat is een belangrijk iets, want er zijn in de afgelopen decennia en ook daarvoor al heel wat mensen geweest die hebben geprobeerd en dachten te kunnen uitrekenen wanneer de komst van de Heer wel zou kunnen plaatsvinden. Nou, al die berekende data zijn inmiddels vertrokken. Daar zijn we al lang voorbij en de Heer is nog steeds niet gekomen. En dat is geheel in lijn met wat de Heer al had gezegd. Dus laten we ons niet met dit soort bespiegelingen bezighouden. En zodra er weer een of andere grappenmaker voorbij komt die weer een datum dacht te hebben berekend, die kunnen we gevoeglijk bij het oud papier schuiven. Want zelfs, zegt de Heer Jezus hier, zelfs ik weet die datum niet. Alleen mijn Vader die in de hemel is. Dan heeft hij het natuurlijk over de verschijning. Nou, het moment van zijn opname, wat daaraan vooraf gaat, dat staat natuurlijk helemaal open. Waarvan Paulus zegt, dat kan elk moment gebeuren. Hij zei in 1 Thessalonicenzen 4, wij de levenden die blijven tot de komst van de Heer. Kijk, dat zijn degenen die echt uitkijken naar de komst van de Heer. En die weten, hij kan elk moment komen, daar hoeft niks voor te gebeuren. Voor zijn verschijning moeten wel een heleboel dingen gebeuren. Maar voor zijn komst om ons op te nemen, hoeft niets te gebeuren. Dat kan elk moment gebeuren. Misschien vanavond al wel. Die dag waar de Heer het hier over heeft en dat uur, die wordt door de profeet in het Oude Testament ook wel genoemd de dag des Heren. een dag die dus een klein stukje begint met een oordeelsfase van zo'n 3,5 jaar, maar die daarna overgaat in 1000 jaar vrede en gerechtigheid in de regering van de Heer Jezus Christus. En zo komen we langzaamaan in de richting van de gelijkenissen waar we vanavond naar willen kijken. Maar alvorens daarover te gaan spreken, wijst de Heer nog even op Noach. In vers 37. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de Zoon des Mensen, de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op het veld zijn, de één wordt meegenomen en één achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molensteen malen, één wordt meegenomen en één achtergelaten. Waak dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Weet echter dat als de Heer des Huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis wordt ingebroken. Daarom wees ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des Mensen. De dagen van Noach, zei de Heer, worden gekenmerkt door het feit dat de mensen zorgeloos doorleven. De ene dag vloeit gewoon over in de andere dag. Ze eten en drinken, trouwen en het leven gaat gewoon door. Totdat ineens Noach en de ark, totdat Noach in de ark ging. Nou, u weet, die ark heeft er 120 jaar, heeft Noach daaraan gebouwd. Dat wist hij niet, dat de 120 jaar zou duren. De Heere zegt, in zijn hart zegt Genesis 6, ik geef de mensheid nog 120 jaar. En Noach krijgt de tijd om die ark te bouwen. En hoe lang hij daarmee bezig is geweest, dat weten we niet. Maar die ark die staat daar te staan op het droge. En de hele mensheid die gaat door en denkt, ach die gekke Noach met zijn verhalen over een watervloed. Het zal allemaal wel. Het leven gaat gewoon door. Dus hij met zijn ark laat het maar even. Maar dan zegt de Heer, er kwam een dag waarop Noach de ark binnenging. Met alle dieren, rein en onrein. U kent het verhaal. En de deur gaat dicht. Ja, en dan begint het inderdaad. Petrus wijst erop. Op hetzelfde moment. En hij zegt, ja, wat er toen bij Noach gebeurde, dat gebeurt nu ook. Er zijn nog steeds spotters die zeggen, waar blijft nou de belofte van zijn komst? Nou, de Heer die wijst hier al op. En het aardige is dat Petrus een van de luisteraars is die dit aanhoort. En het ook verwerkt in zijn brieven. Met andere woorden, dit is buitengewoon belangrijk onderwerp. Dat er een bepaalde dag gaat komen in een fase waarin het net lijkt alsof het leven gewoon door blijft gaan. De ene wordt meegenomen en één wordt achtergelaten. Dan denk je, hé, dat lijkt een beetje op de opname. Dan wordt de gemeente opgenomen. Ja, en de rest die gaat dan niet mee. Heeft de Heer het dan hier over de opname van de gemeente? Nee, hij geeft het niet over de opname van de gemeente. Want die is al achter de rug. Waar hij hier over spreekt is dat de één wordt meegenomen naar het oordeel. En de ander blijft achter en gaat het Messiaanse Rijk binnen als hij komt en op de Olijfberg gaat staan om zijn koninkrijk op aarde te gaan beginnen. Dat wordt later uitgewerkt in dit hoofdstuk over het oordeel over de volkeren. U kent dat verhaal van die schapen en die bokken. Dat wordt nu even alleen maar kort aangestipt. Essentie van de Heer is, als je een discipel bent die uitkijkt naar mijn komst, en er zullen dus ook na de opname van de gemeente nog heel veel mensen zijn in Israël en daarbuiten die uit gaan kijken naar zijn komst, als je dan zo'n discipel bent die uitkijkt naar mijn komst, blijf dan waken. En doe niet net alsof het leven eindeloos door blijft gaan. Waak dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. En er zijn ook vandaag best wel wat gelovigen, ik kom ze wel eens tegen, die denken de dag van de Heer, de komst van de Heer is al een dief in de nacht. En dan hebben ze het soms ook zelfs over de opname. Alsof de opname van de gemeente, als wij de Heer tegemoet gaan, een moment is wat komt als een dief in de nacht. Nee, een dief in de nacht, die komt onverwachts, maar komt ook ongewenst. Dat wil je niet. Met andere woorden, komt de Heer werkelijk voor ons, zijn gelovigen, als een dief in de nacht? Nou, lees eens even mee wat Paulus erover schrijft in de eerste brief aan Thessalonica. En dat is in hoofdstuk 5 van die eerste brief. En toen ik dat zo hierin opschreef, toen realiseerde ik mij dat wij inderdaad jaren geleden deze avonden begonnen zijn met deze twee brieven aan Thessalonica. En in 1 Thessalonica 5, daar schrijft Paulus aan deze jonge gemeente die op dit moment van schrijven nog maar kort geleden is ontstaan. In de tijd dat hij in Thessalonica was en in Handelingen 17 lees je, hij was daar maar 3 sabbatten. Nou, in die maximaal 4 weken tijd heeft Paulus daar aan die gemeente ongelooflijk veel verteld over toekomstige dingen, waar hij in deze twee brieven hen aan herinnert. Lees maar even mee. 1 Thessalonica 5 vers 1 en 2 en 3. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt, want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. Daar heb je precies het idee van de dag des Heren. Die komt op een moment dat iedereen denkt, er is vrede, er is veiligheid. Dan hebben we het inderdaad over die periode van grote verdrukking, waarvan in Openbaringen 13 twee leiders worden beschreven, een beest uit de zee en een beest uit de aarde, die de wereld gaan besturen, waardoor iedereen zal zeggen, wauw, wat een leiders. Wie is zelfs het, en ze gaan zelfs de draak, de Satan daarvoor aanbidden. Wie is het beest en wie is de draak gelijk? Zullen de mensen tegen elkaar zeggen, als zij zien met wat voor een wereldleider zij op dat moment te maken krijgen. De wereld is in volstrekte vrede. Nou, met de dagen van vandaag en de dingen die er gebeuren, kunnen we ons voorstellen dat de wereld daarnaar snakt. Naar leiders die eindelijk voor vrede zullen zorgen. Nou, dat is inderdaad precies de aanloop naar de komst van de Heer. Zijn verschijning op de Olijfberg. Paulus zegt tegen die jonge gelovigen in Thessalonica, ik heb het jullie allemaal uitgelegd en jullie weten precies hoe de dag van de Heer eruit ziet en wat er gaat gebeuren voordat die dag aanbreekt. Dan zijn we aangekomen in deze fase van vrede en veiligheid. Maar, vers 4, u broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want u bent zonen van het licht en zonen van de dag. Wij, net als die gelovigen in Thessalonica, wij kijken niet uit naar die dag des Heren. Wij kijken niet uit naar een fase waarin er op aarde vrede en veiligheid wordt geproclameerd. Wel, nee. Wij horen niet bij dat soort volk. Wij zijn een ander soort volk met een totaal andere verwachting. Wij zijn zonen van de dag. Vandaar die oproep die hij dan in vers 6 eraan toevoegt. Laten wij dus niet slapen zoals de overigen. De overigen. Weet u nog die uitdrukking in het vorige hoofdstuk, waarin hij het had over de opname, dat wij de gelovigen een hoop hebben die de overigen niet hebben. De overigen zijn de mensen zonder Christus, die inderdaad straks te maken gaan krijgen met zijn verschijning en dan ook te maken gaan krijgen met zijn oordelen daarover. Maar, zegt Paulus hier tegen die jonge gelovigen, jullie weten het allemaal. Ik heb het jullie allemaal uitgelegd. Met andere woorden, jullie laten je niet beïnvloeden door de ontwikkelingen in de wereld. Jullie kijken naar boven en jullie zijn hier op aarde wakkere, wakende christenen. Ja, dan ben je echt woke, zoals dat woord tegenwoordig vaak wordt misbruikt. Dat woord woke, dat komt uit de Amerikaanse geschiedenis van de zwarte minderheden. Die gingen protesteren en wilden gelijke rechten. Nou, dat woord woke heeft een grote vlucht genomen. En iedereen die zich maar in een of ander opzicht benadeeld voelt, die krijgt die termen om de oren gesmeten van wij moeten woke, wij moeten wakker worden. Nou, dat is helemaal geen uitvinding van wie dan ook. Paulus was de eerste, beter gezegd de Heer Jezus was de eerste, die zei laten wij wakker blijven. Wakker blijven met een open oog op de komst van de Heer en daardoor ons niet laten van de wijs brengen. Want wat gebeurt er? En zo maakt hij dat opstapje naar die drie gelijkenissen die hier in Matthäus 24 en 25 volgen. Want wat gebeurt er als je als discipel van de Heer Jezus niet wakker bent, maar je laat meeslepen in de ontwikkelingen van de wereld? En je kijkt naar de media, je kijkt waar de politici mee bezig zijn en je denkt, ach, het wordt allemaal één grote knoeiboel. En de hele wereld hunkert naar een sterke leider. Vraag alle 27 leiders van Europa en ze zullen allemaal beamen, ja, wat wij nodig hebben in Europa is een sterke man. Vraag Israël aan Netanyahu, wat heeft Israël nodig? Ja, een sterke leider. En misschien denkt hij dat hij het wel is. De wereld snakt naar sterke leiders. Maar de wereld kent de Heer Jezus niet. Wij, de discipelen van de Heer Jezus, wij weten dat als er iemand kan komen die werkelijk vrede en gerechtigheid kan brengen, is het mijn Heer en mijn Heiland. En dat zijn de woorden die elk hopelijk hier ook kan zeggen. Ja, dat is mijn Heiland. Mijn Heer, die voor mij naar het kruis gegaan is en er heeft voor gezorgd door zijn werk op het kruis van Golgotha, dat ik een kind van God mag zijn en ook een discipel van hem mag zijn. En zolang hij nog niet gekomen is, betekent dat voor een discipel dat wij de voetstappen van de Heer Jezus gaan zetten. Daar hebben we al een paar keer aan gedacht. Maar wat hij niet deed, namelijk inslapen, deden zijn discipelen maar al te vaak. Zelfs tot de laatste seconden aan toe dat zij met de Heer Jezus samen mochten optrekken in de hof van Gethsemane. Dat hij hen nadrukkelijk vroeg, blijf hier en waak met mij. En dat hij op een steenworp afstand ging bidden, Abba, Vader, nou, u kent dat. En hij kwam terug en ze waren in slaap gevallen. Alsof de evangelisten dit allemaal vertellen om ons te laten weten, als je een discipel van de Heer Jezus bent, ben je geen haar beter dan die 11 discipelen die allemaal van goede moed waren en zeiden, Heer, al zouden u allemaal verlaten, ik niet hoor, ik zal mijn leven voor u geven. Nou, in principe willen we dat natuurlijk wel. We zijn als kind van God inderdaad zo aan hem verknocht dat we zeggen, Heer, als er op aarde iets mocht gebeuren en ik kom voor de keuze te staan om eerlijk voor u uit te komen, dan zal ik zeggen, ik ben ook een christen. Ik hoor ook bij die Jezus van Nazareth. Nou, misschien zeggen we nu, na zoveel jaar christen zijn, ik heb ook wel momentjes gehad dat ik net als Petrus eigenlijk zeg, misschien niet eens hardop. En soms wel eens echt hardop. Ik ben ook geen christen. Je schaamt je diep soms over je eigen praktijk. Maar wat is het een wonder om een heiland te hebben die ons gekocht heeft en wist waar hij aan begon met die 11 discipelen, maar ook met elk van ons en vandaar deze 3 gelijkenissen die hij ons voorhoudt. Niet om ons bang te maken, maar om ons te waarschuwen. 1 gelijkenis van vers 45 af van hoofdstuk 24 over de goede en de boze slaaf, zoals het boven veel, in veel Bijbels boven dit stukje staat. En dan in hoofdstuk 25 vers 1 tot 13 over wijze en dwaze meisjes. En dan vanaf vers 14 tot 30 over werkende en luie slaven. Het lijken 3 totaal verschillende gelijkenissen. En je denkt, wat hebben die met elkaar gemeen? Nou, die hebben wat met elkaar gemeen. In elk van die 3 gelijkenissen is het refrein steeds: het wachten duurt lang. En wat gebeurt er dan? Dan komen wij iets tegen bij een slaaf wat boos is, of bij die meisje wat dwaas is, of bij die andere slaven wat lui is. En de boodschap van de Heer Jezus tegen die echte discipelen is: word niet als zij. Word niet boos, word niet dwaas, word niet lui. Het is merkwaardig dat hij deze 2 gebruikt, een slaaf en een maagd. Want beiden hebben namelijk een bepaalde lering, daar leren we iets van. Waarom gebruikt de Heer een slaaf? Nou, laten we maar naar de eerste kijken. Laten we hem even lezen. Vanaf vers 45, wie is dan de trouwe en de wijze slaaf die de Heer over zijn huisbediende heeft gesteld om hun het voedsel te geven op de juiste tijd? Gelukkig die slaaf die zijn Heer als hij komt zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal stellen. Als die boze slaaf echter in zijn hart zegt, mijn Heer blijft uit, en zijn medeslaven begint te slaan en eten en drinken met de dronkaards, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in 2 hakken en zijn lot bij dat van de huichelaar stellen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Waarom zou de Heer het voorbeeld gebruiken van een slaaf? Wel, het zal u misschien wel eens opgevallen zijn dat een van de allereerste wetten die Israël kreeg toen zij als volk verlost werden uit Egypte en bij de berg Sinaï het verbond kregen van de Heere God door middel van die 2 stenen tafelen, dat een van de eerste voorschriften was de wet over de Hebreeuwse slaaf. Paul na Exodus 20, waar de 10 geboden worden uitgeschreven en aan het volk worden gegeven, volgt in vers 21... een merkwaardig voorschrift. De Hebreeuwse slaaf. Dat is die slaaf onder de Joden, waarvan de Heer zegt, het kan gebeuren dat een van jullie zo arm wordt dat hij zich moet aanbieden aan een mede volksgenoot, zijn slaaf wordt om zijn gezin, om zichzelf in levensonderhoud te kunnen houden. Hij wordt slaaf. Dat mag hij niet altijd blijven. Dat mag hij maximaal 7 jaar blijven. Maar in 7e jaar moet je hem vrij naar huis moeten laten gaan. Er kan 1 uitzondering zijn. En daar staat in dat stukje, als die slaaf zegt, ik heb mijn heer en mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man vertrekken, dan moet je die slaaf meenemen naar de deurpost. Je moet hem met een priem zijn oor doorboren en dan zal die slaaf jou altijd blijven dienen. Dit is niet zomaar even een wet. Want zoals met al die wetten is het een soort schaduwbeeld, een prachtige illustratie van die ene die later komen zou als de knecht des Heren. De Heer Jezus die kwam om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij kwam om te dienen en hij had, net als deze Hebreeuwse slaaf, zomaar na die diensttijd vrij terug kunnen keren naar zijn vader. Maar dat deed hij niet. Hij zei tegen die vader, ik wil altijd dienstknecht zijn, want ik heb mijn Heer, ik heb u, maar ik heb ook mijn vrouw, de gemeente, en ik heb ook mijn kinderen, elke individuele gelovige, zo lief, dat ik altijd voor hen wil blijven leven. Ik wil altijd hun dienstknecht zijn. Nou, dat idee, dat is slaaf, en dat probeert de Heer Jezus in deze gelijkenis over te brengen. En hij had al eerder in Matteüs 20 gezegd, in vers 27, wie onder u de eerste wil zijn, die zal uw slaaf zijn. En ze voegde hij eraan toe in vers 28, zoals de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij geeft zichzelf als voorbeeld van de ideale slaaf, die zichzelf geeft om te dienen. Vandaar dat hij deze gelijkenis begint met die vraag, wie is dan de trouwe en wijze slaaf? Hij kijkt naar zijn terugkeer en hij vraagt zich af, wel hardop misschien richting die 11 discipelen die daar zitten te luisteren. Wie zou er straks, als ik weg ben en op mijn terugkeer wachten, wie zou dan van jullie lijken op mij? Wie is die trouwe en die wijze slaaf die hij heeft gesteld over zijn huisbedienden? Ja, het is altijd goed om te bedenken dat als je een discipel bent van de Heer Jezus, en die 11 die werden later ook inderdaad apostelen die zorg moesten dragen. Denk maar even aan Petrus die aan het eind van het evangelie van Johannes, na zijn 3 keer verloochening, hersteld wordt in de aanwezigheid van de andere discipelen bij het meer van Tiberias, dat de Heer tegen hem zegt, met die 3 graden, Simon, zoon van Jona, heb jij mij echt lief? Heb jij mij meer lief dan deze? Dat had je toch gezegd? En Simon moest 3 keer zeggen, ja Heer, ik weet dat ik u lief heb. Heer, u weet alle dingen. En elke keer dan geeft de Heer hem een prachtige taak. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Simon Petrus, jij mag voor ze zorgen, maar bedenk goed en blijf altijd je realiseren, het zijn mijn schapen, het worden nooit jouw schapen. En dat geldt ook bij deze, in dit voorbeeld, als voorbeeld voor elk die ook vandaag een discipel is, dat de Heer als vandaag nog 2000 jaar later, hij is nog steeds niet gekomen, als het ware zijn hele schare discipelen rondkijkt, en zich afvraagt, en die vraag ook vanavond misschien wel hardop stelt, wie is dan die trouwe en wijze slaaf die over zijn huisbedienden is gesteld, die zorg draagt voor zijn medebroeders en zusters? Ze zijn allemaal van mij, maar ik heb jullie aan elkaar gegeven en hier gelaten om op elkaar te letten, om voor elkaar te zorgen. De trouwe en de wijze slaaf, ja, die gaat zorgen voor de juiste voeding. Wat is een trouwe slaaf? Nou, trouw, het woordje, dat kennen we in het woord geloof. Een trouwe slaaf is in de eerste plaats een gelovige slaaf. Die zijn leven, die ook zijn taak, zijn hele bediening legt in de handen van de Heere God en daarop vertrouwt. Nou, de apostelen hebben het laten zien in de boek Handelingen. Dat zij in alles op hun Heer vertrouwden in de taken die ze hebben gekregen. Maar trouw betekent ook dat zij van zichzelf betrouwbaar waren voor anderen. Anderen zagen in zo'n discipel een betrouwbaar persoon. Die net als de Heer zei, mijn woord is waar, mijn ja is ja en mijn nee is nee. Je kunt van mijn woord op aan. Dat is een trouwe discipel. Een wijze. Ja, wanneer ben je een wijze discipel? Nou, de Heer had al een klein tipje van de sluier opgelicht in de gelijkenis in hoofdstuk 7 over die wijze en die dwaze man. De wijze die bouwt zijn huis op de rots. En dat doet een discipel, een wijze discipel ook. die bouwt niet op eigen verstand, op wat anderen aandragen. Die kunnen hooguit een klein zetje in de goede richting geven, maar vormen geen drijf, geen fundament. Het enige fundament waarop hij als discipel staat en waarop wij vandaag ook onze dienst uitoefenen, is om op de Heer Jezus te vertrouwen. Op hem te staan. Maar, vervolgde de Heer, als die boze slaaf zijn medeslaven gaat slaan, hé, dat is merkwaardig, er staat die slaaf. Dat betekent dat het mogelijk is dat die trouwe en wijze slaaf verandert in een boze slaaf. Die zijn medeslaven gaat slaan. Nou, dan kwamen we bij de apostelen niet terecht. Dat is in Handelingen niet te lezen, dat ze elkaar gingen slaan. Maar dat kom je vandaag wel tegen. Bij hen die goed begonnen, die zich christen noemden, waarvan je denkt, nou, daar kunnen we wat van verwachten. Maar dat gaat op een gegeven moment zich veranderen. Een boze slaaf is iemand die van nature, zegt het woord letterlijk, kwaadaardig is of nutteloos. En waaruit blijkt dat? Nou, de Heer zegt in vers 49, die slaaf die zegt in zijn hart, mijn Heer blijft uit. Ja, in zijn hart, hè. Dan zegt hij niet eens hardop. Hardop zegt hij misschien nog wel, de Heer komt spoedig. Maar in zijn hart zegt hij, nou, ik kan intussen ook wel eens een keertje mijn eigen ego laten gelden en mijn eigen gelijk halen als we eens van een mening verschillen. Nou, ik hoef u verder niks te vertellen over wat wij als christenen allemaal laten weten aan elkaar via het internet en de zogenaamde sociale media. Je wilt niet weten wat wij als christenen elkaar willen toewensen als we van mening verschillen over allerlei bijzaken. Niet als het gaat over de Heer Jezus, daar kan geen enkel verschil van mening over bestaan. Maar over bijzaken, daar kun je elkaar de tent uitvechten. Kerkscheuringen veroorzaken, dan ben je behoorlijk nutteloos. En wat de Heer tegen ons discipelen vandaag zegt, wil je alsjeblieft niet zo zijn. Zoals die boze slaaf die alleen maar op uit is om een ander de oren te wassen, is flink zijn eigen ego te laten gelden. Maar wees zoals ik was, namelijk om te dienen. De Heer heeft het voorgedaan door water te gieten in een bak, zich als een slaaf te omgorden en voor elk van die discipelen op de knieën te gaan. Petrus was erbij en al die anderen. En ze hebben het gezien voor ogen dat de Heer voor hen op de knieën ging om hen te dienen. Nou, dat is nou het uitgesproken voorbeeld wat de Heer wil geven als hij zegt, is er vandaag ook misschien iemand die net als ik trouw en wijs wil zijn, die net als ik wil zorgen voor voeding. Ik zorg voor het materiaal, ik zorg voor het levende water, ik heb altijd wat te geven. En u weet, als u in uw stille tijd eens wat hebt genoten van wat u hebt gelezen in de Bijbel. Ik had een grootvader, heb ik misschien wat verteld, die als ik hem bezocht, als jongeman, vroeg, hoe ging het vandaag? Nou, daar vertel ik wat over. En hij zegt, weet je wat ik gelezen heb? En dan begon hij vanzelf te vertellen. Een geweldig voorbeeld. Ik heb genoten hoe hij als niet volmaakt, hij was ook een mens zoals u en ik, maar een trouwe en wijze man die voedsel had te geven. En waren we elkaar ook maar meer aan het uitdelen van wat de Heer ons had gegeven, dan beantwoorden we meer aan het idee wat de Heer heeft met ons als zijn discipelen. Ik stel voor dat we nu even gaan pauzeren en dan na de pauze verder gaan met de twee gelijkenissen die nog gaan komen over de meisjes en over de talenten. Ik stel voor dat we even de volgende gelijkenis eerst lezen in Matteüs 25. Vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen ze nu waren dwaas en 5 wijs. Want de dwazen namen hun lampen mee, maar namen geen olie met zich mee. De wijzen echter namen olie in hun kruiken met hun lampen. Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep. Zie, de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. De dwazen nu zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. De wijzen antwoordden echter en zeiden, nee, opdat er niet misschien voor ons en voor u helemaal niet genoeg is. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Toen ze echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen om naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna echter kwamen ook de overige maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij echter antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet, want waak dan, want u kent die dag of het uur niet. We hebben nu te maken met maagden. En dat is een bekend beeld wat elders ook wel gebruikt wordt en wijst altijd op toewijding. Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 vers 2 aan de gelovigen in Korinthe. Want ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. En dat is eigenlijk het doorlopende beeld wat Paulus schetst over de gemeente die nu op weg is naar de opname met daarna de bruiloft van het lam, zoals in Openbaringen lezen. Dan worden wij, de gemeente, de vrouw van het lam. Nu zijn wij nog de verloofde. En Paulus maakt het iedereen, hen en toen, en nu ons vandaag, duidelijk dat er in een verlovingstijd natuurlijk geen sprake van kan zijn dat er tussen jou en jouw verloofde een derde in het spel komt die ook de aandacht verdient. Vandaar de wijzen, de maagden, een beeld van de toewijding aan de ene die wij toebehoren. En dat is natuurlijk een prachtige schets van een discipel die de Heer Jezus alleen wil volgen en voor ogen wil houden. Nou, de Heer die maakt een gelijkenis over 10 maagden. En die nemen allemaal een lamp mee. Nou, hij had al eerder verteld in de bergrede, een lamp is niet zomaar iets. Een lamp in hoofdstuk 5 vers 16 heeft te maken met het licht. En laat zo uw licht schijnen voor het oog van alle mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien. Dus ben je een discipel van de Heer Jezus, ben je een maagd in je toewijding aan hem, dan heb je een lamp bij je, wat als een licht schijnt, waardoor de mensen je goede werken gaan zien. Je bent als het ware de maan die de zon reflecteert. En wij reflecteren het zonlicht. Het licht komt van de Heer, maar wij weerkaatsen dat licht in onze goede werken. En ja, dat mag gezien worden. Maar er is verschil. Want er zijn 5 wijzen. En het verschil tussen die wijzen en die dwazen, dit zit hem in het feit dat zij de wijzen wel olie meenemen en de dwazen niet. Nou, de olie wijst in de Bijbel, zeker het Nieuwe Testament, altijd op de Heilige Geest. De olijfboom met de olijfolie, een veelvuldig gebruikt beeld in het Oude Testament. En zalving komt ook in het Oude Testament voor, bij koningen, bij priesters. En zo wordt die terminologie gebruikt door Paulus om te zeggen dat wij als gelovigen ook gezalfd zijn op het moment, zegt hij in Efeze 1 vers 14, toen wij tot geloof gekomen zijn. Toen zijn wij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat kun je niet over jezelf afroepen, daar hoef je ook niks voor te doen. Je komt tot geloof, je neemt het offer van de Heer Jezus aan voor jezelf en je bent een kind van God geworden. En dan zet God als het ware zijn eigendomskenmerk op je. Zijn eigendomszegel en de Heilige Geest woont in je. Hij komt in het brief aan Korinthe, waar we net ook al even naar keken, maar dan in hoofdstuk 1, daar ook op terecht, maar iets uitvoeriger, in vers 21 en 22. Hij nu die ons met u bevestigt is Christus, in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Daar zegt hij dus een heleboel dingen over dat wat er is gebeurd toen wij in Christus werden bevestigd, zeg maar verankerd. Wat heeft ons vastgemaakt in Christus? Allereerst de zalving met de Heilige Geest, waardoor wij, net als bij de koningen en de priesters in het Oude Testament, die gezalfd werden, dat wij vanaf dat moment waardigheid gekregen hebben om ons inderdaad een kind van God te noemen. De Geest zelf is het in ons die ons daarbij helpt. En vanaf dat moment hebben we ook volle vrijmoedigheid om God als Vader aan te roepen. Hij heeft ons verzegeld, zoals ook in Efeze 1 al stond, als waar het eigendomsrecht gegeven. Maar ten derde voegt hij eraan toe, hij heeft ons ook het onderpand van de Geest gegeven. De Geest is ook een onderpand. Ja, maar waarvan dan? Nou, als wij straks met de Heer Jezus gaan verschijnen in zijn glorie en met hem gaan regeren, dan is de hele schepping aan zijn voeten onderworpen, regeert hij in openlijke glorie en wij met hem als de koningin aan zijn rechterhand. Wij regeren met hem. Om dat feit al te garanderen, hebben we een onderpand gekregen. U weet hoe dat gaat bij een pandjeshuis. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar als je daar geld wil hebben, dan vraagt de pandjesbaas, heb jij iets als een pand wat ik kan bewaren? En dan krijg jij daar een geldbedrag voor terug. En als jij het maar af kon lossen, dan krijg jij je pand weer terug. Maar dat pand wat de pandjesbaas vraagt, is meer waard dan het geld wat hij aan je gaat geven. En zo hebben wij de Heilige Geest gekregen als een onderpand. Want je vraagt je af, wat is er meer waard dan het grote deel wat wij straks gaan krijgen als we met de Heer Jezus gaan regeren? Wat is er meer waard dan met hem te regeren over hemel en aarde? Er is maar één ding. Eén persoon. Dat is de Heilige Geest. En zo zegt Paulus, hebben we de Heilige Geest als onderpand gekregen, als een onvervreembaar bezit. En ook een diepe overtuiging. Hij woont in mij en hij overtuigt mij er ook elke dag van. Ik ben op weg naar de ontmoeting met de Heer Jezus en daarna om met hem te gaan regeren. Daar valt geen seconde aan te twijfelen. Dat is de olie die elke echte discipel heeft. Maar een dwaze heeft geen olie. Je hebt mensen die ook voor Christen zich uitmaken en zich uitgeven en allerlei soms indrukwekkende dingen kunnen doen. Maar als je daarvan kennis neemt, dan vraag je je soms af, en soms hoef je het helemaal niet af te vragen, want het is zo duidelijk, hier is van alles aan de gang, behalve een werk van de Geest. Of daar olie in zit, dat weet je niet, maar je laat het maar los. In ieder geval een gelovige, een discipel van de Heer Jezus, die heeft de olie. En dat komt er ook uit. Maar in dit verhaal is het refrein in vers 5 ook aanwezig. Toen de bruidegom uitbleef. Ja, het wachten duurt lang. En wat doen die meiden dan alle 10? Ze gaan allemaal liggen pitten. En dan zie je 10 meisjes allemaal slapen. En dan weet je niet wie er wijs en wie er dwaas is. Want ze liggen allemaal te slapen en het verschil is niet meer te zien. En de Heer vertelt die gelijkenis om ons duidelijk te maken. A. Zorg dat je altijd het verschil blijft kunnen zien in jouw leven tussen dat van jou en dat van een ongelovige die de Heilige Geest niet heeft. Laat het licht wat de Heilige Geest kan verspreiden er ook altijd uitkomen. Maar als wachten lang duurt, ja, dan gaan we beïnvloed worden door de wereld om ons heen en wij lopen in het molentje mee en we vallen allemaal in slaap en dan zie je het verschil niet meer. En dat is al heel vroeg begonnen. in de christenheid onder de discipelen van de Heer Jezus, dat je al heel gauw het verschil niet meer in grote lijnen zag tussen de echte discipelen en de naamchristenen. Het was één grauwe, slapende massa. Nou, als het al vroeg is begonnen, dan hoef je niet af te vragen wat het vandaag allemaal laat zien. 10 slapende meisjes. Maar de Heer laat dat niet geworden. In vers 6, daar staat, zie, daar kwam in één keer een geroep midden in de nacht. Dus als de donker, de duisternis op zijn dieptepunt is, en je normaal ook kunt verwachten dat meisjes slapen, dan komt de bruidegom. Tenminste, die roep die klomt. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Nou, als je terugkijkt in de, zeg maar, in de kerkgeschiedenis, in de tijd dat de discipelen op aarde zijn begonnen te vormen, ja, dan is er inderdaad wel eens een moment geweest, en zeker in begin 19e eeuw, dat er wereldwijd in één keer een opwekking kwam, een revij, met een geweldige kreet, de Heer komt. Er gingen gelovigen weer wakker worden en uitkijken naar de komst van de Heer. En wat betekent als gelovigen wakker gaan worden? Dan gaan ze de straat op, dan gaan ze evangeliseren. En dan gaan ze foldertjes maken. En dan gaan ze mensen aanspreken en zeggen, weet je wel dat er stappen te zetten zijn en dat de Heer gauw komt. En er kwam, men ging uit de Heer tegemoet. Men ging uit de dode staatskerken en men ging de straat op en er kwam de evangelische beweging kwam op gang. En zo kwam daar een wereldwijde beweging, ja, die nog doorcijpelt tot de dag van vandaag. Maar als je nu kijkt, dan is misschien die golf van opwekking wel weer een beetje ingekabbeld. En is het weer een beetje een heel klein kabbelend golfje gebleven, wat je nu nog wel een beetje hier en daar in beweging ziet. Maar in grote lijnen is er toch weer heel wat gaan slapen. En is het heel goed om elkaar weer eens even te attenderen op wat de Heer hier zegt. Ik kom terug. En besef je dat wel? En ben je wakker? Laat het dan ook in je leven zien. En laat het licht wat erin zit er ook uitkomen en zwijg daar niet over. Want als de Heer gaat komen, ja, dan gaan de mensen met de olie, de echte discipelen, die gaan het feest binnen. En degenen die geen olie hebben, die zijn te laat. We gaan het vanavond verder niet uitwerken. We stippen alleen maar even de kern van deze gelijkenis aan, waarin de Heer wel wil duidelijk maken weer, wees wakker. Ook al duurt het wachten heel lang. En die echo die klinkt ook door in de volgende gelijkenis, de derde van deze drie. Vanaf vers 14, want het is als een mens, het koninkrijk der hemelen dus, het is als een mens die buitenslands ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid en hij ging terstond buitenslands. Hij nu de 5 talenten had ontvangen, ging heen en handelde daarmee en won er 5 anderen bij. Evenzo won ook die met de 2 er 2 bij. Degene echter die het ene had ontvangen, ging weg en groef in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd, en daar heb je dat weer, in vers 19, na lange tijd, nu kwam de Heer van die slaven en hield afrekening met hen. Ja, het wachten duurt lang. Maar de Heer heeft, voordat hij wegging, zijn bezittingen, zijn waardevolle eigenschappen verdeeld onder zijn discipelen. In deze gelijkenis. En dat doet hij door middel van talenten. En dat is een geldeenheid. Ja, hoeveel zal een talent ongeveer waard zijn? Als je dat om zou rekenen naar de waarde van vandaag. Nou, even een klein bruggetje. Een talent is 60 pond. Nou ja, dan zeg je, ja, zo wat. Nou, een pond is 100 denaren. Dus dan praat je bij een talent al over 6000 denaren. En daar hebben we iets meer houvast aan. Want de Heer had al eerder verteld in Matteüs 20, in de gelijkenis, dat er een heer was die arbeiders zocht. En dan staat er in vers 2, nadat hij het met de arbeiders eens was geworden, voor een denaar per dag zond hij hen in zijn wijngaard. En denk je, hey, een denaar per dag is blijkbaar het loon van een dagloner. Nou, als je in Israël werkt, dan werk je daar natuurlijk 6 dagen in de week. De sabbatten worden niet geacht gewerkt te worden. Dus van de 360 werkdagen blijven er ongeveer 300 over. Plus nog wat feestdagen die eraf gaan. Pak een beet, ongeveer 300 denaren per jaar is een aardig jaarsalaris. 6000 denaren betekent dus, je praat hier over 20 jaarsalarissen. Dat is een talent. Stel nou vandaag dat we een jaarsalaris zetten op 50.000 euro. Eventjes modaal gerekend misschien. Even makkelijk. Als dat zou kloppen, dan zou vandaag een talent de waarde hebben van 1 miljoen euro. Dat is een beetje het idee wat de Heer wil voorspiegelen met deze gelijkenis. Een talent is ongeveer 1 miljoen euro waard in onze termen van vandaag. Nou is dat talent en dat denaar alles eerder teruggekomen in een andere vergelijking. Namelijk in hoofdstuk 18, waar de Heer Jezus een gelijkenis vertelt over een heer die op een bepaald moment afrekening hield. En er komen slaven bij hem die een schuld hebben uitstaan. En ja, er komt er ook eentje bij hem. Daar staat in vers 24, toen hij begon af te rekenen, werd er een bij hem gebracht die 10.000 talenten schuldig was. En die heer die zegt tegen hem, er moet vandaag betaald worden, vriend. Want anders ga ik jou verkopen en je vrouw en je kinderen en alles wat je hebt. Want ik wil iets van die 10.000 talenten terug. En dan staat er, hij valt op zijn knieën en smeekt om genade. Want hoe zou hij ooit 10.000 talenten terug kunnen betalen? Omgerekend naar vandaag, 10.000 maal 1 miljoen, dan praat je over 10 miljard euro. En wat zegt die knecht? Heb even geduld, heer, dan zal ik het u terugbetalen. Ik kan me voorstellen dat die heer denkt, moet ik lachen of moet ik huilen of moet die man een schop onder zijn achterste geven dat ik hem nooit meer van mijn leven terug ga zien. Wat is dat voor een waanzinnig idee om jouw 10.000 miljoen miljard euro schuld even te kunnen terugbetalen. Alleen een beetje geduld, heer. Dan staat er, hij werd met ontferming bewogen en scheldt hem die schuld kwijt. En die slaaf die gaat opgelucht naar buiten. Ik denk dat hij zijn vrouw en kinderen heel blij gaat vertellen. Weet je wat er gebeurd is? Maar voordat hij thuis komt, komt hij onderweg een andere, ook een slaaf van die heer tegen, die hem iets schuldig is. Vers 28. Toen die slaaf echter naar buiten ging, vond hij een van zijn medeslaven die hem 100 denaren schuldig was. Betalen, vriend. Ik heb die 100 denaren nodig. Ja, ik kan ze niet betalen. En toen wierp hij die slaaf in de gevangenis. En zo ging hij naar huis. Dat verhaal komt terecht bij die heer die hem die 10.000 talenten had vergeven. En die roept hem terug. En die geeft hem over aan de folteraars. Want wat is dat voor een vergelijking. 100 denaren is maar een derde jaarsalaris. Dus omgerekend voor vandaag zit je ongeveer op 17.000 euro. Vergelijk dat eens met die 10 miljard die hij zojuist kwijtgescholden heeft gekregen. Dan zegt de Heer aan het eind van die gelijkenis, zo zal ook mijn hemelse vader doen als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Met dat in het achterhoofd kijken we naar deze gelijkenis van die talenten. Slaaf nummer 1 krijgt 5 talenten, slaaf nummer 2 2 talenten en slaaf nummer 3 krijgt 1 talent. Slaaf nummer 1 wint er 5 bij en slaaf nummer 2 wint er 2 bij. Allebei een 100% score. En allebei horen ze van de Heer als hij terugkomt: voortreffelijk gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest. Zeggen wij nou, over weinig. We hebben een ongelofelijke schat gekregen met 5 talenten. 5 maal, wat was het ook alweer, een talent? 10 miljoen. 50 miljoen kreeg die ene slaaf. En de Heer zegt, och, in mijn ogen was het maar weinig hoor. Maar je hebt ermee gedaan wat je kon. Je hebt het dubbele teruggekregen. En die man met die 2 talenten ook. En de beloning is, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer binnen. Ja, die derde, die had zijn talent begraven. Want als die Heer komt, dan zegt hij... In vers 24, Heer, ik wist dat u, van u, dat u een hard mens bent. Ja, dat is het enige wat hij weet te vertellen over de Heer. Heer, u bent een hard mens. En ik zal maar iets kwijtraken van dat ene talent. Dan kan ik u niet onder ogen zien. En de Heer neemt hem op zijn woord. En hij zegt, als jij mij niet anders kent dan een hard mens... die alleen maar kan oordelen, dan ga ik ook oordelen. En die man die gaat het buitenste duisternis in. Kijk, daar heb je het verschil tussen de echte discipelen en degenen die meegelopen zijn, maar de Heer Jezus Christus niet anders kennen dan iemand die staat om te komen om te oordelen. Weet u hoe de geloofsbelijdenis eruit ziet? Dat vele gelovigen de Heer niet anders niet kennen dan iemand die komt om te oordelen de levenden en de doden. Nou, als je niet veel verder komt dan zo, het is wel waar, maar het is wel een minuscule samenvatting van de komst van de Heer Jezus. Want wij, de gelovigen, wij kijken uit naar een bruidegom. Naar iemand die je lief heeft. Naar iemand die van Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, dat is de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf aan mij heeft overgegeven. Nou, als je weet dat hij terugkomt, dan kijk je er naar uit zoals hij er naar uit kijkt. Dan kijk je uit naar iemand die je lief heeft. Maar als je niet meer weet dan dat hij terugkomt om te oordelen, dan heb je in feite niks en dan ga je verloren. Deze gelijkenis is er niet om ons bang te maken. Maar om tegen ons, de echte discipelen, te zeggen, je hebt dubbele talenten, je hebt 5 talenten en doe daar wat mee. En wat dan, Heer? Nou, laat eens zien wat vergevingsgezindheid is. Laat eens zien wat je hebt ontvangen toen je tot bekering kwam. En dat jij ieder die op jouw weg komt en die jou iets heeft aangedaan, of het nou een medegelovige is of een ongelovige, dat maakt even helemaal niks uit. Maar dat jij in principe bereid bent om die ander te vergeven. Zo schrijft Paulus in Kolossen 2, 3 vers 13, elkaar vergevend en verdragend en elkaar vergevend als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Oh, wat is dat belangrijk. Om onder gelovigen die vergevingsgezinde bereidheid te hebben. Ik kom nog wel eens mensen tegen die zich uitgeven van christen en die hebben het idee, ja, dat kan ik de ander niet vergeven. Dat is zo erg. Nou, er zijn inderdaad erge dingen. En dan hoeven we het alleen maar de incest onder de Rooms-Katholieke Kerk te noemen, maar dat niet alleen maar daar beperkt, maar dat vindt onder alle geledingen in elke denominatie plaats. Om dat de ander te vergeven, ja, daar mag je best een beetje naartoe groeien. Dat kost heel veel. Maar het is mogelijk met Gods genade om iemand die dat heeft gedaan te kunnen vergeven. Je kent misschien de verhalen van iemand als Corrie ten Boom of de vrouw van Richard Wurmbrand, die hun beulen zijn tegengekomen op onverwachte momenten. En oog in oog staande met die persoon gezegd hebben. Ik kan je vergeven, ik heb je vergeven in de naam van de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan heb je talenten gewonnen. Dan heb je het goed gedaan. Omdat je het vermogen met laten zien wat de Heer je heeft gegeven op het moment dat je zelf tot geloof kwam. Als er iemand is die zegt ik kan niet vergeven en die zich uitgeeft voor een christen, dan zeggen we tegen zo'n persoon, zeg vriend, als jij die ander niet kan vergeven, vertel eens iets over jouw bekering. Hoe ben jij tot bekering gekomen? En dan komt er wel uit. Of misschien helemaal niet uit. Wat er nooit in heeft gezeten. Nog even om die vergelijking te maken. Die gelijkenis die de Heer in Lucas vertelt. Maar dan heeft hij het niet over talenten. Dan heeft hij het over ponden. En die lijken een beetje op elkaar. Alleen zit er een klein verschilletje. In die gelijkenis in Lucas 19, dan krijgt elke slaaf 1 pond. En de ene wint er 10 ponden bij, en de ander wint er 5 ponden bij. En als beloning krijgt die man die de 10 ponden heeft gewonnen een heerschappij over 10 steden. En de ander met de 5 ponden krijgt een regering over 5 steden. Kortom, alle discipelen hebben allemaal 1 pond. In tegenstelling dus tot die talenten. Dan merk je dat elk een verschillend aantal talenten heeft, maar dat de goede discipelen altijd de 100% score hebben en allemaal dezelfde beloning ontvangen. Bij de gelijkenis van die ponden in Lucas heeft elke discipel hetzelfde pond. Alleen de ene wint er veel meer mee en krijgt dan ook een veel grotere beloning. Wat zou de bedoeling zijn van die gelijkenis? Wat doet elke discipel? Wat heeft elke discipel net zoveel als elke andere discipel? Het is een iets ander woord, maar het helpt misschien wel een beetje om te kijken naar wat Maria Magdalena deed, of Maria, sorry, in Johannes 12, vers 3. Maria dan nam een pond balsem van onvervalste kostbare nardus om de voeten van haar heiland te zalven met het oog op zijn begrafenis. Zij heeft uit liefde voor hem deze dure kleine albasten fles gekocht. Uit liefde voor hem. Daarna, na zijn begrafenis, na zijn dood, komen Jozef van Arimathea en Nicodemus om zijn lichaam te begraven. En dan staat er in Johannes 19 en 39 van Nicodemus. Nicodemus kwam met een mengsel van mirre en aloë ongeveer 100 pond. Zij hebben met een vermogen zijn lichaam met liefde begraven. Op een waardige wijze. Het helpt ons misschien te begrijpen dat als de Heer het heeft over een pond, dat hij zegt, dit heeft elke discipel. Zoals Paulus dat schrijft in Romeinen 5 vers 5. Omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen we tot geloof kwamen, zegt hij, heeft God als het ware de emmer vol met als een Heilige Geest in ons kleine hartje uitgegoten. En elk hart, of het hart van elke gelovige, zit boordevol liefde. Met die goddelijke liefde kunnen wij nu anderen lief hebben. Nou, u weet waar de goddelijke liefde helemaal naar uitging. In Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En die liefde van God, A, voor het verlorene, maar B, ook voor medebroeders en zusters, voor medediscipelen, die loopt continu. Dat is het pond wat elke gelovige in dezelfde mate heeft. Daarin verschillen we niet. Alleen, het komt er soms op een andere manier uit. En daarin is wel een beetje verschil. Maar we worden daar allemaal voor beloond. Kortom, een hart vol goddelijke liefde heeft elke gelovige. Maar zoals de talenten, een hart vol vergevingsgezindheid heeft ook elke gelovige. En wat de Heer wil zeggen is, als het wachten lang duurt, laat deze twee eigenschappen het elkaar kunnen vergeven. En het liefhebben voor het verlorene en voor de medebroeders en zusters nooit minder worden. Laat staan stoppen, want dat is alleen maar aan ongelovigen. Die hebben met mij niks. Maar een gelovige heeft altijd lief. Een gelovige kan altijd vergeven. En het wonderlijke is, als we dat doen, dan worden we daarvoor beloond ook. Dit wil ik graag met u delen, met deze drie gelijkenissen over dat herkenbare thema dat wachten wel lang duurt. Maar we kunnen wachten.